Dankjewel. Goedenavond, iedereen. Ik vind het fijn hier te zijn. Hier te mogen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat wij hier mogen zijn vandaag. Ik had net verteld voordat bij het gebed dat wij bij ons in de gemeente is er eind vorige week van een broeder zijn vrouw is onder een vrachtwagen gekomen en is maandag overleden. 48 jaar. Drie kinderen, geweldige kind van de Heere. Dit zijn momenten die morgen is de begrafenis. Zijn we allemaal heel erg door meegenomen. Dus er zijn wel dingen wat je laat beseffen dat het is niet vanzelfsprekend dat je hier bent. Het is niet vanzelfsprekend dat we de volgende avond hier allemaal zo weer mogen zijn. Of in Vriezenveen dan. Maar laten we de dagen die God ons geeft, met dankbaarheid nemen en leven. Ik denk, wat zeggen, carpe diem, pluk de dag. He, en zeg, Heer, hier ben ik. Deze dag heeft God bedoeld, dit is de dag die de Heer ons geeft. En het is een bijzondere dag, want het betekent dat God wil iets met uw leven. Kijk, ons alle leven gaat voorbij. En dan komen wij op een punt waar het eindresultaat zal zijn van wat God met ons voor hebt. En dat gaan we deze avonden ook zien. En Gods doel is, God heeft deze geweldige prijs betaald, wat net ook over gezongen is, dat u en ik mogen deel hebben aan zijn heerlijkheid. Wat een dag zal dat zijn. Laten we vanavond beginnen tot we kijken rondom het kruis te gaan zijn en te kijken wat de Heer ons daarin wil zien. Vader, ik dank u voor deze avond. Ik dank u dat wij naar u mogen komen. Ik dank u, Heer, dat wij, we willen gewoon ons harten openen als we uw woord openen. We willen gewoon u vragen tot ons te spreken door uw geest. Heer, u kent ons en iedereen zoals we hier zitten. En Heer, u weet het, zoals ik vanzelf ook zeg, ik dank u dat ik mag leven op dit moment. Ik dank u dat u mij wil gebruiken. En ik dank u, Heer, ik zie ook zo het nood dat nog in mijn leven dingen moeten veranderen. Dat er zijn zoveel punten dat ik nog niet ben als Jezus. En Heer, ik bid u dat u vrije baan mag hebben in mijn leven. En ook vanavond, Heer, wil u gewoon door die geest vrije toegang hebben tot onze harten, tot onze gedachten. Bid u, wil u iedereen van ons helpen om, zover wij het kunnen, ons werkelijk gewoon voor u open te stellen. Ik bid u dat in de machtige naam van Jezus. Amen. Ja, de doel van deze avond gaat misschien ook een beetje zijn om u met vragen naar huis te sturen. En daarom dat we het ietsje ook anders doen. Ik heb een beetje de tijd nodig om alles bij alle punten te komen. Maar ook dat u vragen meeneemt. Vele vragen worden ook in de volgende avonden beantwoord. Vele is gewoon heel bewust dat we dat meenemen, over gaan nadenken en dat het mag dieper inzakken als het ware. Nou, wil je met mij als begin gaan naar Lucas hoofdstuk 23. Lucas hoofdstuk 23. En het gaat over de kruisiging van de Heer Jezus. En ik lees gewoon aan het eind vers 48 en 49. En al de scharen die voor dit schouwspel samengekomen waren, keerden terug toen zij aanschouwd hadden wat er geschied was. En zij sloegen zich op de borst. Al zijn bekenden nu stonden van verre, ook vrouwen die hem van Galilea gevolgd waren en dit aanzagen. Nou, allemaal mensen die rondom de schouwspel, zoals die genoemd, van het kruis stonden. En kijken en een afvroeg, wat is hier gebeurd? Meeste van jullie, van ons, ik zelf ook, ik ben opgegroeid in een gereformeerde huis waar ik echt kan zeggen dat mijn ouders de Heer Jezus lief hadden en hebben. Mijn moeder leeft nog en die van u mij kennen, ik heb het al vaker verteld van de voorbeeld van het leven van mijn moeder, dat het ons als kinderen is ons nooit ontgaan. Maar als je erover nadenkt, als je aan iemand ook gaat zeggen van ja, iemand die het helemaal de Bijbel niet kent. En je gaat zeggen, luister, ik wil je vertellen van het kruis. Er is iemand gestorven aan een kruis 2000 jaar geleden. En als jij dat gelooft, dan ben je gered. Nou, naar de mens, dan denk je, ja, waarom? Hoe kan dat nou iets voor mij betekenen? En heel vaak is het ook gewoon zo dat voor ons zelfs als christenen, dat wij niet precies beseffen wat er aan het kruis is gebeurd. Dat wij, waarom was het kruis überhaupt nodig? Waarom zo'n geweldige, gruwelijke dood dat de Heer Jezus ook stierf? Waarom dat God dat toeliet, dat hij, God die mens werd en in zijn zoon, in Jezus, en dat God dat toeliet, dat gebeurde. Het staat zelfs in de Bijbel, het behaagde de Vader. Dat gebeurde. Waarom? Waarom nou? Eerst als ik denk aan al die mensen. Hè, met de voorbereiding dacht ik zo'n beetje erover na. Dat die mensen die stonden daar, die zagen daar, die keken. En waarom stonden ze zo ver? Want dat hebben we net hier gelezen. Hè? Dat stond er heel, heel zo. Als zij bekenden nu stonden van verre. Dus die Jezus kenden, die hem gehoord spreken hebben. Die heel veel preken gehoord hebben. Stonden van verre. En keken erna. En dan dacht ik, zo gaan wij vaak met onze religie ook om. Het christenschap, onze godsdienst is iets van verre. Het is iets voor, nou ook op zondag dan is het dan heel dichtbij. Hè? Want dan moet je even je kleren aan, netjes kleden en dan ga je naar de kerk. Hè? En even, goeiedag, hallo, heel vriendelijk iedereen. Hè? Ja, dat is, maakt niet uit wat voor kerk, hè? Want in Nederland is er genoeg keuze. Maar maar maandag, nou, weer helemaal vergeten. En is, dan rukt het kruis weer in het verre. Maar waarom? Het kan ook andere redenen zijn waarom wij misschien het kruis voor ons iets is. Ja, wat ik in mijn hoofd, ik weet het wel, maar het is toch nog ver van mij af. Waarom? Nou, ik denk, het kan verschillende redenen zijn. Het kan gewoon bij onbekend zijn. Ik weet het gewoon niet. Ik snap het niet helemaal. Ik geloof het maar gewoon. Hè? Want ja, mijn ouders hebben het gezegd. Dus dan zal het wel zo zijn. Ja, dan heb ik moeite natuurlijk om een moslim te overtuigen. Die zegt, ja, maar mijn ouders hebben me anders het verteld. Hè, of een hindo of hoe dan ook. Ja. Dus ik begrijp het niet. Misschien begrijp ik het niet. Misschien begrijp ik dingen in mijn leven niet. En ik begrijp God niet. Dus dan hou ik het maar van verre. Ik neem het voor ter kennis aan. Maar ik blijf verre. Misschien ben ik bang. Misschien wil ik helemaal niet dichtbij. Want ik heb toch een beetje angst. Want ergens voel ik, er zijn dan dingen in mijn leven waar ik mee geconfronteerd ga worden. Er zijn dingen van ja, die anderen misschien niet weten. En die ik denk van, nou, laat die maar gewoon daar blijven. Want ik weet niet hoe je het in Nederland zegt, maar die beerput die ga ik niet open doen. Dat wil ik niet openen. Dus ik blijf verder. Of misschien ben ik opgegroeid met de gedachte dat God is een God van toren en van straf. En die God zit eigenlijk te wachten om mij te straffen en mij afrekening te houden. Misschien is dat mijn gedachte. Waarom ik ver weg blijf van het kruis. Je ziet hier, er stond wel lazen, er staan de mensen die het schouwspel hebben aangezien. Ze gingen weg en ze sloegen zich op de borst. Helemaal ontdaan van wat daar gebeurd was. Nou, misschien is dat mijn houding. Misschien ben ik teleurgesteld. Misschien begrijp ik niet waarom. Nou, de man van de vrouw die dit mee gebeurd is, afgelopen vrijdag, die was zondag in de dienst bij ons. En hij vroeg of hij een gebed mocht spreken. En hij zegt, ik vind het zo verschrikkelijk. Toen lag zijn vrouw dus op intensiefje en de dokters hadden al gezegd dat ze haar niet veel hoop gaven. Maar toen zei hij, Heere God, ik wil niet bitter worden. Ik begrijp het niet, maar ik wil zeggen, ik vertrouw u, ik dank u. Ik geef het in uw hand. Maar het kan wezen, het kan zijn dat wij dingen in ons leven hebben meegemaakt en je zegt misschien, ja Eddie, jij zegt dat iets te makkelijk, want jij weet niet wat alles al in mijn leven gebeurd is. Dus eigenlijk ben ik teleurgesteld.
En nou, die Jezus, die was er. Die heeft heel veel woorden van vrede verkondigd. Hè, met de bergpredikatie. Die heeft geweldige dingen gedaan. Hij heeft de zieken genezen. Hij heeft mensen bevrijd. Hij heeft ons zoveel beloofd. Als het ware, ik heb zoveel verwacht. En nu? Nu is hij gekruisigd. Nu is hij weg. Wat nu? Misschien is het zo in mijn leven. Misschien heb ik van het christenschap iets verwacht. Misschien heb ik gedacht, oké, ik wil het geloof nu echt eens een keer een kans gaan geven. Ik ga er ernst mee maken. Maar toch brengt het niet voor mij wat ik ervan heb verwacht. En teleurgesteld sla ik me op de bos en ik loop weg. Misschien zijn het gewoon heel veel vragen. Waarom? Waarom dit? Waarom dat? Misschien zijn het vragen waar je kijkt naar de wereld. Die zeggen, Heer, God, als u regeert, als u er bent, waarom zoveel ellende in de wereld? Hoe kan dat? Waar is God dan? We kijken in onze wereld en er is oorlog hier en hongersnood daar. En daar weer ellende en daar alcoholisme, daar gezinnen weer uit elkaar. Daar ziekte, daar dood. Waar bent u, Heer? Waarom? Waarom? Mijn God, mijn volk gaat ten gronde, zegt de Bijbel, door een gebrek aan kennis. Doordat we niet begrijpen wat God doet en wat er eigenlijk gebeurd is. Waarom was het kruis nodig en wat er uiteindelijk ook van zal komen. Weet je, het is niet fout. Het is niet, soms zegt men, vroeger zegt, nou, je moet het maar gewoon geloven, want zo is het. Sommigen van ons zijn zo opgevoed. Je begint als kind je ouders vragen stellen. En je zegt waarom? Dan zeg je nou, gewoon omdat papa zegt het en dat is het. Accepteer het gewoon. En dat is dan heel ontevreden. Ik weet dat vroeger dat toen bij ons de kermis in het dorp kwam. En als kinderen wouden we naar de kermis. En nou, dat mocht niet van mijn ouders. En ik zeg, waarom niet? Nou, weet ik niet, maar gewoon omdat wij het zeggen. Dat is niet motiverend. En God bemoedigt ons om vragen te stellen. Want als je gaat ontdekken waarom, dan motiveert jou dat. Ik heb wel eens verteld, toen ik met mijn ouders ben ik twee keer vanuit Zuid-Afrika, waar ik woon, in Nederland geweest. En de eerste keer was toen ik 12 jaar oud was. En het was ergens bij, mijn moeder kwam uit Veendam. En het was ergens bij een van die dorpen, daar maar gingen we zwemmen. Nou, er was een zwembad. En er was zo'n bordje die een of ander ambtenaar er heeft opgezet, die er waarschijnlijk niks te doen gaat, maar duiken verboden. Nou, dat zeg je toch niet aan een 12-jarige jongen, dat je bij een zwembad niet mag duiken. He, dus ik denk van ja, kijk, het zou wel, weet je wel. En ik rennen naar die zwembad en dook erin. Maar ik ontdekte gelijk waarom die bordje er stond. Het was namelijk maar zo diep. Dus en ik toch, nu zeg jij misschien, oh, dat verklaart veel. He, want ik merk dat hij er nog steeds last van heeft. Hè? Maar ineens dus ontdek je van waarom. En dan ben ik, oh, ik ben helemaal eens dat die bordje er staat. Ja? En je ziet dat ook de vragen van het leven. Het is niet dat God zegt, je moet het maar gewoon accepteren en je mag niet vragen. Zelfs toen Adam, toen na de zondeval, direct daarna, kwam God naar Adam. En God wist precies wat er gebeurd was. God wist ook waar hij was, maar je weet, hij verstopte zich. En dan kwam God en zegt, Adam, waar ben je? Niet. En niet dat God niet wist, God wist precies waar hij was. Maar God wou dat Adam zelf ging ontdekken waar hij nu was. En dan zegt hij, nou ja, ik heb mij verstopt en ik heb me bekleed, want ik ben naakt. Dan zegt God weer eens een vraag aan hem. Wie heeft van je te kennen gegeven dat je naakt bent? Dus God wil dat wij ook gaan vragen, dat wij in gebed als het ware met hem in gesprek gaan. Dat ze zijn woord gaan onderzoeken en kan ontdekken van waarom? Waarom dan uiteindelijk het kruis? Waarom is het kruis Gods antwoord op alle problemen van de mens? Waarom is het kruis het centrale punt van de geschiedenis? Waarom vereren wij en zingen christenen al duizenden jaren over dat kruis? En wij net ook een paar prachtige liederen. Waarom? Toen de discipel ook bij Jezus kwam. Hè, dan vroeg Jezus aan hen en zegt, nou, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, de een zegt Mozes, ander zegt Elia, ander zegt een van de profeten. Zo. En zegt Jezus, maar zegt, wie zegt jullie Dat is ook weer vragen stellen. En dan kennen we de bekende antwoord van Petrus. Zeg, gij zijt de Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. En dan zegt Jezus aan hem, zalig zijt gij, Simon Bar-Jona. Hij zegt, want vlees en bloed heeft jou dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En op deze openbaring, op deze rots, zegt hij, zal ik mijn kerk of mijn gemeente bouwen en de poorten van de dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Op deze inzicht, deze openbaring die jij hebt gekregen. En daarin zien we een sleutel van alles wat we ontdekken, dat het nodig is dat Gods geest ons dingen openbaar. Dat je ineens het gaat zien, omdat Gods geest het duidelijk maakt in, ik heb het nog nooit zo gezien. En door die openbaring van zijn geest die ons leert, verandert God onze leven en ontdek je de waaroms en kan je veel meer vanuit het kracht van het kruis gaan leven. Nou, om dat te gaan ontdekken, waarom het kruis? Waarom moeten wij helemaal terug naar Genesis? Van waar het probleem ontstaat is, want als je het probleem begrijpt, dan begrijp je het antwoord. Wil je met mij gaan naar Genesis hoofdstuk 2? Genesis hoofdstuk 2 staat een enorme interessante vers. En vers 18. En er staat, en de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Nou, de hele vraag over waarom zijn wij hier op aarde? Wat doen wij? Want weet je, als een leven zo snel voorbij gaat en je met de dood geconfronteerd werd. De Bijbel zegt ook, het is beter om te zijn in de huis van een treurende dan in de huis waar gefeest wordt. Want ja, als je feest hebt, als je kerstfeest viert, of je oud en nieuw, of verjaardagsfeestjes, alles is gezellig. En iedereen, of jij hebt het over de sport, nu komt de Olympische Spelen aan. Dan heeft iedereen over Sven Kramer, of over die, of over dat. Maar goed, over een maand is dat ook weer voorbij. Dan kijken wij naar het WK. En als Nederland er toch uitvliegt tegen Duitsland, nou, dan praat je er 2 maanden over, maar dan is het ook toch weer voorbij. Zo zijn er. Maar in momenten waar wij geconfronteerd worden met de realiteiten van het leven, dan ga je anders praten. Dan ga je anders denken. En als je dan nadenkt, waarom leven wij? Wat doen wij hier? Ik kan misschien mijn carrière, misschien maak ik ik heb goed gekwalificeerd. En ik denk, nou, dat is ongeveer de top van mijn bevordering. Als ik dat kan bereiken, 40 jaar oud, 50, 60. En dan, nou, het wordt steeds moeilijker om met vroege pensioen te gaan. Hè, dus met de fut, dat lijkt steeds moeilijker met deze crisis waar we in zitten. Maar, oké. Waar we je ook langzaam bij aanpassen. Maar dan, wat dan? Waarom ben ik hier? Waarom heeft God überhaupt zo iemand als mij gemaakt? En nou zegt God van die mens die hij geschapen heeft, het is niet goed dat die mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Nou, en in het hoofdstuk daarvoor, daar staat ook voor de meeste van u bekende teksten, denk ik, Genesis 1 vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. De mens werd gemaakt naar de beeld en de gelijkenis van God. Als enige van de schepping. De hele schepping staat er dat ieder ding wordt gemaakt naar zijn aard. De vissen naar hun aard, de dieren naar hun aard. Iedereen naar zijn aard. Maar de mens werd gemaakt naar de schepping, naar de Heer Jezus. Of naar zijn aard, naar Gods aard. Als enige van de schepping. Hoe is God? Hoe is God? De Bijbel zegt, God is heilig, God is goed, God is geduldig, God is liefde, God is barmhartig. Al die dingen was dus de mens ook. Toen God de mens schiep, misschien zelfs in het uiterlijke dat de engelen ernaar keken. En die denken van, die lijkt op God. Net zoals je vandaag kan herkennen, misschien, oh, die komt uit die familie, je merkt eigenschappen. Zo was de mens. Toen God Adam schiep, zo was die. Maar nou zegt God, want eerst kwam Adam dan, hè? En toen zegt God, het is niet goed dat die mens alleen zij. Dat vind ik enorm interessant. De mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. God kijkt naar hem en zegt, het is niet goed dat hij alleen is. Wat zegt dat mij over God? Zeg me dat de Heere God wou niet alleen zijn. Want, en als je gaat kijken naar Gods karakter, de Bijbel zegt, de hoofd, als ik het zo mag noemen, de hoofdeigenschap van God is, God is liefde. De grootste gebod is, gij zult de Heere je God lief hebben, met geheel je hart. En de bekendste tekst, een van de teksten in het Nieuwe Testament, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus, en daaruit komt ook dat de reden, zal je zien, waarom God de mens schiep. God wou een relatie hebben met iemand, want als jij liefde bent, dan wil jij liefde wil geven. Zoals zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gaf. Dus liefde wil geven, liefde wil delen, wil zichzelf delen. En daarom schiep God de mens. Daarom vind je gelijk de reden voor de schepping, dat God wou iemand scheppen. En omdat God zo groot is, en zo almachtig en alwetend en alomtegenwoordig, schiep God mensen, en zegt, wordt vruchtbaar, dat er heel veel mensen die samen dat bruid zou vormen. Dus de Bijbel begint met een huwelijksrelatie, als het ware, en eindigt met een huwelijksrelatie. Dat wij samen, zegt Paulus, met alle heiligen zal kunnen vatten de hoogte, de lengte, de diepte en de breedte van de liefde van God. Nou zien we dat die mens, dan zegt God, ja ook Adam, hij is dus geschapen als mens. En dan laat God al in hem zien, pardon. Dan laat God al in hem zien wat Gods plan is. Oké, maar nu komt er ook iets, want er zijn namelijk twee vereisten voor een liefdesrelatie. En de eerste vereiste is dat je moet van dezelfde soort zijn. Kijk, wij hebben een heel leuke hond momenteel. De afgelopen 6 jaar. Een geweldig leuke hond. Leopold is zijn naam. Leopold die blaft bijna nooit, alleen als iemand bij de deur komt. En dan rent hij naar de deur. Als hij die persoon kent, en meestal als die persoon geen baard heeft, opent hij de deur. Ja? Springt hij op. En dus dat is heel, voor al de kinderen, wij hoeven nooit naar de deur. Dat is geweldig handig. Hè? Leopold, hop, hop, hop. Hè? En dan weg. Nou, gaat hij, en dan doet hij de deur open. En het is echt een leuk beest. Maar jouw relatie met dat hond is beperkt. Want eigenlijk wacht hij maar op één woord. He, nou, hij kan Duits en Nederlands. He, die hond, dus hij wacht op het Duits, meestal op het Duitse spatseren. Weet je, wandelen. Dan zie je hem. En dan gaat hij zijn band halen. En, nou, dat is dus de hoogtepunt van zijn dag. Die 3-4 keer weer met de kinderen of iemand met hem gaat wandelen. Dat vindt hij geweldig. Maar met je vrouw, ik mijn vrouw, we hebben toch een andere relatie. Nou, eigenlijk als ik erover nadenk. Mijn vrouw die kijkt me ook soms aan voor één woord. IKEA? Nou nee, maar goed. Maar je begrijpt dus, als ik kan mijn verdriet, ik kan mijn diepste wensen, kan ik niet met dat hond delen? Je moet van dezelfde soort zijn. En daarom schiep God de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat hij zichzelf, zijn hart, zijn wensen, zijn verlangen met die mens kan delen en dat die mens het zou gaan begrijpen. En leren kennen. Paulus zegt, het doel van mijn leven, dat ik hem mag kennen. Weten hoe hij, als hij is, hem begrijpen. naar zijn beeld veranderd worden. Oké, maar dat is het eerste vereiste. De tweede vereiste voor een liefdesrelatie is dat jij uit vrije wil voor elkaar moet kiezen. En als het dan een echte relatie is, dan is het een verbondsrelatie. Want dan zeg je, dit maken we vast, want we geven onszelf volledig aan elkaar. Maar uit vrije wil. Want als jij niet kan nee zeggen, dan betekent jouw ja ook niets. Dat is heel belangrijk. Daarom staat er, voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. God wil dat wij vrij zijn om zelfs nee te kunnen zeggen als wij dat willen. Nou goed, de mens is natuurlijk door de zondeval, zo heeft hij zijn vrijheid, hè, is hij aan alle dingen gebonden geworden. Maar het eerste doel dat Christus doet is om ons vrij te maken. Opdat wij, als wij het willen, nee kunnen zeggen. Heeft jou ooit opgelet hoe, als je de vrijheid van iemand neemt, hoe averechts dat uitwerkt? Je gaat je kinderen je verplicht om alles te doen. Vooral wat godsdienst en dingen betreft. En met geweldige wet, en ook vanuit kerken vaak doen we dat. We leggen geweldige wetten op. En het werkt precies de tegenovergestelde uit. Want uiteindelijk gaat het erom dat mensen, dat God ons door zijn geest zo ver brengt dat hij ons vrij maakt. En dat ik dan in mijn vrijheid zeg, Heere God, ik wil u dienen, ik wil u volgen, ik kies, ik geef mezelf aan u. En het is niet mijn keuze die mij redt, dat probeer ik niet te zeggen. Maar het is dat toestemming dat ik God geef wat hij wil, dat uit vrije wil komt. Want alleen dan kan een echte liefdesrelatie bestaan. Nou, toen God Adam en Eva dus schiep, plaatste hij hun in de tuin van Eden. En toen gaf hij een mogelijkheid dat zij eruit kon komen. Als ze het niet wouden. De boom van kennis van goed en kwaad. Want soms zeggen we, waarom was die boom daar? Als die boom er nou niet was, hebben we nooit problemen gehad. Toch? He, maar dit is zoals alsof ik mijn kind ga zeggen, die groeit op. En zeggen, jongen, ik hou zo van jou, maar je blijft wel op je kamer. Want daarboven, daar buiten je deur, is de boze wereld. Dus daar ga je niet uit. Dan geef je eten om de hoek. Ik zal je wel op een gegeven moment boekjes geven, video's om te leren lezen. He, maar je blijft in je kamer. Wat gaat er gebeuren? Denk je, als dat kind groot wordt, dat die ga overtuigd zijn van mijn liefde voor hem? Helemaal niet. Want ik heb hem nooit vertrouwd. Ik heb hem nooit geleerd om zelfstandig verantwoording te nemen. Nooit geleerd om zelf keuzes te gaan maken. Het is nooit echt geweest. Hij kon nooit zelf deelnemen aan een relatie. En daarom liet God een mogelijkheid daar en zegt, al de bomen, je mag van alles eten. Je mag doen wat je wil, maar van die ene boom. Als je daarvan gaat eten, zal je sterven. Dus die boom betekent het eind van al die anderen. En wat gebeurt er nou? Nou, gaan we even kijken naar Genesis. Naar Genesis 2 waren we nog bij. Ik wil even dat nog aflezen. Want je ziet ook, hij heeft gezegd, Genesis 2 vers 18 was, hij wou niet dat de mens alleen zei. En dan staat er, hij bracht alle dieren van het veld bij de mens langs. En de mens gaf naam aan al het vee en al het gevogel des hemels en al het gedierte des veldes. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Vers 20 was dat. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. Terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. En ze beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Oké, dan zie je dat God heeft, ook daarin weer, ik vind het zo mooi. God zegt, het was niet goed voor Adam om alleen te zijn, dat zo wil hij niet. Maar dan laat hij Adam dit zelf ontdekken. Hij brengt al die dieren en Adam geeft al die dieren namen. En hij denkt, maar Heer, zij zijn alle met z'n tweeën. En ik ben alleen. En dan kijk je, nou, zou er misschien één zijn die bij mij past? Nee, niemand praat terug. En die keek een beetje, nou, die aap die keek nog, hè, kennen we elkaar? Nee. Die evolutie was nog geen zaak toen. Maar goed, weet je, en dan kwam de verlangen bij. Kwam de verlangen bij Adam. Echt een verlangen, ik wil dit ook. En weer is, denk dan, laten we niet vergeten, hij is geschapen naar de beeld en gelijkenis van God. Dus zie je de verlangen die ook in God is. Dat één dag ook daar die bruid zal zijn, die zal zijn als hij. Want dat zie je in Adam dan niet komen. Hij zegt, dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Dit is nu één die zo is zoals ik. Dit is een maatje voor mij. Dit is iemand met wie ik kan leven. En in een relatie kan leven. Maar goed, en toen kwam, werden zij dus samen, man en vrouw, gepresenteerd met dat vrije keus. Dat boom dat er was. En ik weet niet hoe lang het duurde. Of het een paar maanden, of het een paar jaar duurde. He, die boom was misschien op zijn begin niet zoveel aandacht aan gegeven. Maar ja, de mens kennende heeft het misschien waarschijnlijk niet te lang geduurd. He, en nou even kijken, en dan staat hier in Genesis 3 en vers 6. Staat er. En de vrouw zag. Nou, kijk, het was op dat moment of zij het voor de eerste keer zag. We moeten dat even begrijpen. He, kijk, als vrouw zeg je misschien van ja, je vindt wel een kleurtje, mooie kleren is wel leuk, hè, als je het ook nog voor de koopje kan krijgen en zo, maar je hebt eigenlijk besluiten, luister, ik wil de innerlijke schoonheid hebben. He, dat is belangrijk. Dus, je stapt door de winkelstraat of zo, weet je wel, en je... En loop je naast je favoriete boutique, en je kijkt, en de nieuwe herfstkleuren zijn binnen. En het past eigenlijk in jouw kleurschema. Ja? Je zegt... En je kijkt, oh, wat een leuk jurkje. Ja, maar eigenlijk wil ik... Ja, maar oh, ik kijk gewoon. Ik ga gewoon kijken. Weet je, dat is toch ook gewoon leuk. Weet je wel, ik doe... Kom, ik ga gewoon... Oh man, wat, ja, ik zie het. Maar, nou, je komt binnen met die verkoopstamen. Waarom kan ik je helpen? Zeg, ach nee, ik wil gewoon kijken. Weet je, ik kijk gewoon naar die herfstkleuren, die nieuwe kleuren. En zeg, ja, volgens mij past het in uw kleurschema, of niet? Hè? Ja. Dan gaan we gewoon proberen, mevrouw. Maakt helemaal niet uit. Alle tijd. En, nou, ik ga iets op aanpassen. Even kijken. Dat is toch wel leuk. En je denkt van... En ik zeg, nou vrouw, lijkt het, ja nou, ach, maar ik wil, maar ik moet zeggen, het slankt, maak echt slank dit jurkje. Oh, nou, dat was wat je zo graag wou horen, want totdat je man het uiteindelijk ziet en zegt, ik bedoel, weet je, nou, en, maar beschrijf je wat is nou hier gebeurd? De vrouw zag. En ineens zag ze niets anders meer, hè? Ik heb wel eens, ik denk ik heb vorige keer verteld van die, vooral van die, de vrouw van de predikant. Ja, weet je dat nog? Van die ook zo naar de winkel gingen. Dan kwamen ze terug met zakken vol boodschappen. Zakken vol kleren. Dan zeggen man, wat doe je nou? Ze zeggen man, weet je, als ik daar ben in die winkel, dan is er of er iets over mij komt. En ik moet het gewoon doen. En die man zei ernaar, hij zegt, luister, de volgende keer, als dat weer komt, stap je even weg. En dan zeg je gewoon zachtjes, Satan, ga weg achter mij. Oh, zegt ze, oké, dat ga ik doen. Nou, een paar maanden geeft mij... Ik kwam weer thuis, allemaal tassen vol kleren. Oh nee. Dus man zegt, mijn schat, wat is er nou? Hij zegt, ja, ik kwam in de winkel en het kwam gewoon over mij. Hij zegt, maar heb je niet gedaan wat ik zeg? Hij zegt, Satan, ga weg achter mij. Hij zegt, heb ik gedaan? Hij zegt, en toen? Hij zegt, nou, toen zei je dat het van achter ook leuk stond. Maar goed, vrouwen hebben misschien dat met kleren, maar mannen deze dagen ook. Maar je ziet ook mannen met auto's of zo. Ik weet nog, ik weet vroeger hoe dat bij mij was. En er zijn ook dingen waar jij door gepakt werd, hè? Of computers. Of iemand heeft een nieuwe computer, nou je hebt hem net. En een maand of twee en dan heeft iemand alweer een snellere van de Aldi. Dan denk je, nou, die ding van mij, dat is zo langzaam, weet je. Dus je zag. En wat zag zij? Hier staat, de vrouw zag die boom. Want wat stelde die boom voor? Dat hij dat hij goed was om van te eten. Dat hij een lust was voor de ogen en dat hij begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man die bij haar was. Nou, drie dingen zag ze. Ze zag eerst dat hij goed was om van te eten. Dus het is voeding voor mijn vlees. Kijk, het leven dat God de mens had aangeboden was... Wou je leven dat je innerlijke mens, je geest, je hart verzadigd is. En dat je vol bent, dat je zegt, oh, dit gaat mij gewoon goed. Van ik leef voor mijn innerlijke, naar de innerlijke mens, naar mijn vlees of naar mijn geest. En hier, dit boom, zei, luister, zou jij niet willen gaan leven goed voor je vlees? Dus in dat keuze die de mens maakte, koos ze dus om niet te gaan leven voor een geest... Maar voor een vlees. Alles wat voor mijn vlees behagelijk is. In ons wereld rondom ons is niet anders. Hè? Gelaten hoofdstuk 5 omschrijft heel bekend al de werken van de vlees. Wat werken van de vlees zijn duidelijk. Zeg maar. Hoerderij, onreinheid, toverij, uitbarstingen van toren, twist. Dingen die... Heel normaal zijn in ons leven. Wij kennen het niet anders. Dat is deel van de wereld waar we in leven. En dat was dus wat de mens voor koos. De tweede wat ze zag, dat hij een lust was voor de ogen. Dus dat wat ik zie, dat wil ik hebben. Ik wil er heel veel van hebben. En ik wil het nu hebben. God bood aan de mens. Zou je wel leven... Voor je hart, voor je innerlijke, voor je geest, voor wat belangrijk is van binnen, zou je wel leven voor wat eeuwig is. Voor wat jij nu misschien niet met je ogen ziet, maar wat je hart weet wat er is voor de eeuwigheid. En dit leven die door dit boom aangeboden wordt, is voor wat je ziet. Nou, weet je, we hebben er allemaal last van. Van wat je ziet. Ik ben zo blij met je huis. Er is een leuke huisje en alles. Totdat de buren nieuwe dakpannen krijgen. Ik kan niet meer slapen in je huis. Het ziet er toch niet uit als die oude dakpannen, man. Begrijp je? Of de buren hebben een nieuwe auto. Ja, en eens denk je, ja, die van ons is ook wel een oude bak, hoor. Wordt ook tijd dat er iets aan gebeurt. En zo ga je in de wereld, je gaat... Nou, kijk, we worden ook tot de realiteit geroepen door de financiencrisis. Juist door te veel wil hebben. Maar dat is hoe de mens leeft. Dat is wat belangrijk is. Dat je denkt, daar ga ik zekerheid hebben. De dingen die ik zie. En de Bijbel zegt, heb de wereld niet lief. En al wat in de wereld is. Want alles wat in de wereld is, is niet uit de Vader. De wereld en alle haar begeerten gaat voorbij. Ik weet vroeger, ik had een begeerte. Ik wil rijk worden. Ik dacht, ik wil voordat ik 30 ben, wil ik miljonair zijn. Dat was mij, en daardoor ben ik gaan studeren voor de registeraccountant. En ik was met 23 afgestudeerd. Dus dat was voor mij, dat was mijn plan. Oh, natuurlijk wou ik er wel wat goede werkjes mee doen. En zo, maar ik dacht van, als ik geld heb, hè, en zo, dan ben ik vrij, dan kan ik doen. Dat is mijn formule om gelukkig te worden. Wat geeft ons wat, mensen? Wat vervult je leven? Zijn het de dingen van de vlees, wat je geniet? Zijn het de dingen die je ziet? Wat je wil hebben? Als je het nieuwste telefoon hebt, of het nieuwste auto, of het mooiste huis, is dat wat je werkelijk gelukkig maakt? Of is het weer wat God zegt? De eeuwige dingen. Nou, Adam en Eva die kozen hier voor de tijdelijke. En zo zien we rondom ons dat. Daar leven mensen voor. Daar maakt mensen overuren voor, werken overtijd, hebben geen tijd om dingen in de gemeente te doen. Want ja, het is, je moet hard werken, carrière maken. En dat komt wel, hè, als ik met pensioen ga. Nou, lastig dat de regering nou die pensioen nog op uitgeschoven. Dus moet de kerk nog maar even wachten. Maar dan de derde, dat is nog een derde ding die ze zagen. Dat hij begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Dat is, kijk, in Zuid-Afrika, ik weet niet, was er zelfs de spreuk van de school waar ik op was. Maar kennis is macht.
Of kennis maakt macht, denk ik, heb ze gezegd. Dus als jij goed leert, je moet gaan leren, dan krijg je invloed, dan word jij een belangrijke persoon. Heb ik ook gedacht, dat is ook een deel waarom ik wil gaan leren. En ik heb dat ook wel eens verteld, dat ik ben op universiteit ook met een klein bedrijfje begonnen. Al mijn vrienden, iedereen die al begon te werken, zegt, kom, ik doe je belasting. Had ik zo'n spreuk, are you worried about your tax? Relax, let Eddie do your tax. Weet je wat? Nou, vertel het maar niet verder, maar goed. Weet je, want je hebt het gevoel van, nou, als ik dan deze accountant ben en ze, dan heb ik macht. Dit is de boodschap van alle hogescholen, word professor, dokter, die of dat, want dan heb je macht, dan ben jij iemand. Nou, dus, begrijp me niet verkeerd, ik wil niet zeggen, wij moeten niet leren en we moeten allen het klooster terugtrekken, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat al die dingen, God heeft ons geschapen voor hem, en al die dingen zijn in de hart van de mens gekomen. Hij leeft vanuit zijn hart, leeft de mens voor zichzelf. Dat is, we zouden eens moeten gaan kijken de volgende 2 weken, als we erover nadenken, hoe vaak ik het heb in mijn leven over ik, mijn, en dat is van mij. Als het gaat om mijn mening, mijn opinie, mijn wil. Hoe vaak dat alleen om onszelf draait. Hoe ik beledigd voel als ik niet, als mij niet aangenomen wordt. Of ik voel me niet erkend. Anders wordt gezien en ik word niet gezien. Het is zo belangrijk, want wij willen dat mensen ons leuk vinden. Daarom gaan we merkkleding. Daarom willen wij succesvol lijken. Wij doen een maskertje op. Maar het probleem dus is, want dat zie je ook bij de mens, het was geen kleine fout die hier gebeurd is. Het was niet, nou ja, ze hebben een foutje gemaakt of zo, weet je, en het komt wel weer goed. Hey, we zijn er toch hard aan bezig, hè? Nou, kijk eens, in de wereld, we doen allemaal goede werken, we hebben liefdadigheidsorganisaties, en het komt allemaal wel goed met ons. Maar de Bijbel zegt, dit is iets radicaals wat daar fout ging, toen Adam en Eva koos voor dat leven. Dat er iets geweldig was, want je ziet, hun eerste kind die geboren is, nadat dit gebeurde, dat staat in Genesis 4 vers 8, staat er. Maar Kain zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Het is voor mij bijna onvoorstelbaar. En nou, wij kenden, voor al de oudere mensen natuurlijk meer, maar voor ons anderen meer uit documentaires of uit filmen of zo, en uit de nieuws, de verschrikkelijkheden van oorlog. Waar een mensenleven niets waard is en waar verkrachtingen en verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar hier zie je waar het vandaan kwam. Al de eerste mens geboren na de zonneval, een moordenaar. Nou, je denkt van, ja, maar Eddie, kijk, die mensen waren toe barbaren. Nou, als je ziet wat verder ontwikkelt ook, daarna staat er, Seth werd geboren, Genesis 5 vers 3, na de gelijkenis en beeld van Adam. Nu van de gevallen Adam. Niet meer naar het beeld en gelijkenis van God. En dan vlak voor de zonvloed, daar staat er in Genesis 6 vers 5, en zes, daar staat, toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten, te alle tijden slechts boos was. Berouwde het de Heere God dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. Nou, wat we hier al eens zien, een eigenschap ook van God. Dat God met zijn hele wezen erbij is. En dat God pijn leidt. God is niet een gevoelloze kracht. De persoon van God leidt pijn hierin staat. Het smartte hem in zijn hart. De ellende die hij ziet, die dit met zich mee heeft gebracht. En dan staat er in vers 11. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan en zie, ze was verdorven. Want al wat leef had zijn weg
op de aarde verdorven. Dus het heeft zich uitgebreid over de hele aarde. En alleen Noach en zijn gezin, die werden dan daaruit gered. Maar dan, nou, als je denkt, oké, dat is 4000 jaar of langer nog geleden. Ja, die mensen waren barbaren vandaag. We hebben langzaam de beschaving. Wij krijgen het langzaam voor elkaar. Maar is dat zo? Dus als we kijken Matthäus 24. Nou, dan spreekt het over de tijd. Vlak voordat de Heer Jezus weer komt. En ik denk als wij naar de wereld vandaag kijken. Kijk, de gevaar. Wij zullen nooit het jaar weten dat de Heer Jezus komt. En daar moeten we ook voor oppassen. We moeten oppassen om niet voor de zo te proberen speculeren. Ja, dan en dan. Dan kijk je. Maar als je kijkt naar de tekenen der tijden. Dan schreeuwt alles. Mensen, let op de tijd waarin we leven. Let op de tijd. En dan, kijk, dan staat hier. Die staat, want zoals het was, Genesis, of Matthäus 24, vers 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren. Nou, hoe waren ze? De aarde was vol geweldenarij. Ja, dus dat, net zoals de mensen toe waren, gaat het weer zijn voor de Heere komt. Nou, ik persoonlijk denk ook dat het niet betekent dat dus gaat niemand gered worden. Want je ziet ook in Openbaring een grote menigte die niemand tellen kan. Hè, die uit die tijd nog gered wordt. Maar ik denk het maakt duidelijk die scheiding die gaat komen tussen licht en duisternis. Maar hoe erg het gaat zijn en toch dat de mens die niet met God wil leven, zichzelf dus op een of andere manier helemaal niet verbetert. Maar we hebben al die plannen. Waarvoor komt de Tweede Kamer dan bijeen? Het is toch om ons levens te verbeteren? Wat doet de United Nations dan? De Verenigde Naties. Die wil toch voor ons wereldvrede bewerkstelligen? Het is apart dat sedert de oprichting van de Verenigde Naties er nog nooit een tijd op de aarde was dat er niet ergens oorlog was. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Kan de mens zichzelf dan niet verbeteren? Ja, de mens, wij kunnen meer beschaafd worden. Wij, technologisch ontwikkelen wij. En ik bedoel, ik ben iemand, ik hou van gadgets. Ik hou van dingen. Zo'n iPad, ik vind het geweldig. He, al je boeken bij, alles bij elkaar. Man, uiteindelijk kan ik ook mijn eigen schrift lezen wat ik hier typ. Normaal kon ik mijn eigen schrift niet lezen. Van mijn preekblaadjes. Hoe heb ik het ook weer geschreven? Ik vind het geweldig. Maar heeft dit mij verbeterd wie ik ben? De mens gaat denken, och, wij kan alles. Wij hebben God niet nodig. Wij verbeteren langzaam de kwaliteit van het leven. Want Jeremia 13 vers 23 zegt, kan een panter zijn vlekken veranderen? Of een Ethiopiër zijn huidskleur? Kan dat? Nee, kan niet. Hij zegt, dan, als dat zo mogelijk zijn, dan zou het ook gij u kunnen verbeteren of veranderen. Gij die gewend zijt kwaad te doen. Nou, vanavond, mijn doel is niet dat wij moeten een zakkenas komen. Want wij moeten denken, kijk, we vragen waarom het kruis? Waarom het kruis? De ding is dit, als wij beseffen, als voor mij het probleem van de mens zo groot is. Nou, dan hoeft Gods oplossing alleen maar zo groot te zijn. Ietsje groter. Toch? Maar als ik besef, man, de probleem van de mens en mijn probleem, dat is niet zo reusachtig. Maar tezelfde tijd weet ik, Gods oplossing is nog groter. Dit maakt hem alleen nog groter in mijn ogen. Dus ik wil begrijpen wat het probleem is, opdat hij echt het probleem in mij kan aanpakken. Want het zit heel diep. Jeremia 17 vers 9 is zo'n sleutelvers waar er staat, arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Wij willen zeggen dat het hart van de mens, nadat de mens koos om niet voor God te gaan leven, maar voor zichzelf. He, mijn eigen ik. Ik wil, en ik ga kennis verzamelen en ik wil, dan heb ik ook niemand nodig. Ik wil gaan leven voor wat ik zie, niet voor het eeuwige. Ik wil gaan leven dat mijn vlees bevredigd wordt en niet mijn geest. Nou, deze mens is arglistig geworden, vol plannetjes. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik merk, zoals God met mij werkt, in mijn leven, dat ik regelmatig dat dingen voor mij als een spiegel gehouden wordt. En dat ik denk, oh Heere, wat zit dat toch diep in mij. Wat zit dat toch diep in mij. Dingen wat ik moet leren, waar ik het zo weer in mijn eigen hand neem. He, ik was de afgelopen tijd geconfronteerd met, je denkt je bent sterk, je denkt ach dat red ik, dat kan ik. En dan wil je absoluut niet, dus iedereen moet, ja je moet sterk zijn. He. Maar dat je tot het punt kwam dat je zegt, Heere God, ik kan het niet. En je trots af te leggen. En het gewoon te zeggen, maar dan, het gaat zo diep. He, dan denk je van, sommige dingen dan ontdek ik en dan zeg ik aan mijn vrouw, zeg Thea, ik zeg, weet je, ik heb het gevoel dat God mij iets in mijn leven laat zien, wat echt moet veranderen. En dan luistert zij naar mij en denkt van, nou ja, ik had jou dat al lang kunnen zeggen. Weet je? Ja, ze zie het vaak sneller misschien dan ik het zie. Maar het gaat zo diep. Hij zegt, de Bijbel zegt, arglistig is het hart, meer dan alles. Dus het probleem van de mens is niet geworden wat hij doet, is wie hij is. En hij is zo geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, zegt David. In zonde ben ik geboren en ontvangen. Dus toen van kleins af aan. We hoeven een klein baby niet te leren stout zijn of nee zeggen. Dat kennen ze vanzelf. Al zeg je, wat een lief kind. He, zeg je misschien als jij die baby niet zo mooi vindt. Ik vind de meeste baby's tussen 3 en 5 maanden lijken allemaal op Winston Churchill. Maar... En als je kijkt, en dan zegt, wat een lief kind. Maar dat kind, dat lief kind, die zegt heel snel van, ik wil, dat is mijne. Ik weet nog, mijn oudste zoon, die is inmiddels 21, studeert nou in Groningen. Maar dat hij 3 jaar oud was, en dat ik hem zeg, nou Matanja, wil je dat doen of zoiets? Nee papa. Ik zeg, Matanja, wil je dat doen? Nee papa. Matanja, ja papa, als ik zeg nee, dan wil ik niet. Als ik zeg ja, dan wil ik wel. En ik zeg nee. Maar het zit er gewoon in. Het zit er gewoon in. Zo is de mens. En de gevolg daarvan is de ellende die wij op de wereld zien. Want in het eenvoud genomen, één land zegt wij willen dit hebben. En een ander land zegt dat ook. En je hebt oorlog. Je hebt strijd. Je ziet de gevecht naar macht. Wat men in bijvoorbeeld nou weer in Oekraïne bijvoorbeeld. Of in Syrië. Waardoor gewone levens zo kapot gemaakt wordt. Alles veroorzaakt door die keuze van de mens. Om te gaan leven voor zichzelf. Gaan leven voor zijn vlees. Gaan leven voor wat hier is. Maar de vraag natuurlijk. Waar leven wij voor? Waar leven wij voor? En omdat het in de mensen hart is, betekent het, hij kan niet nee zeggen. Hij heeft zijn vrijheid verloren. En daardoor is hij ook totaal een andere wezen geworden. Dus hij past niet meer bij God. Want voor een relatie moet je van dezelfde soort zijn. Dus daar zitten we met een geweldig probleem. Zitten we met een geweldig probleem. Want als deze mens zo sterft, is die eeuwig verloren. Is die eeuwig verloren. Want hij is niet als God. En dat leven waar de mens voor leeft, nou dat is niet mogelijk in Gods tegenwoordigheid. Ik heb sommige van jullie hebben dit al vaker van mij gehoord, maar ik gebruik vaak het voorbeeld van een varken. En als je een varken neemt, waar houdt een varken van? Hij houdt van het modder. He, nou, toen wij op de boerderij woonden, had de overbuurman, die had nog vrij lopende varkens. En dan af en toe, een keer per jaar of zo, dan zag je dat hij biggetjes, nieuwe biggetjes, is dat ook in het Nederlands? Ja, ja die werden vrij. En die ging prachtige roze kleur, springend. Maar die kleur zie je alleen totdat zij het modderbad in het hoek van het veld hebben ontdekt. En heerlijk ging spelen en vies worden. En je ziet ze nooit ooit later weer schoon terug. Totdat als carbonade op je bord ligt. Dan is hij misschien weer schoon. Maar voor die tijd niet meer. Ja, maar nou zeggen we. Ja, ja, ja. Maar goed. Dit ligt aan het opvoeden. Dus wat je doet. We nemen die varken in huis. Hè, en we gaan hem opvoeden. Dus schoonboenen. Lekker frisse spuitje van Gils of zo, weet je wel. Lekker, moet lekker ruiken. Strikje voor. Niet eten, eerst bidden. Ja? Zitten. Nou, als je een plasje moet naar buiten, als je naar de modder kijkt, dan zeggen we, nee, vies, ba, niet doen. Ja, ziet hij het voor u? Weer naar binnen nemen. En dat doen we 6 maanden lang. En na 6 maanden laten we die varken los naar buiten. Wat gaat er gebeuren? Oh, je eigenlijk uiteindelijk verlost van die gevangenis daar binnen. Hoogsecuriteitsgevangenis. Oh, alsjeblieft, ik ben ervan verlost. Wat heerlijk om weer vies te zijn. Waar was zijn hart iedere keer als hij zo door het raam naar buiten keek, waar de anderen er buiten speelden? Waar was zijn hart? Bij hun in het modder. Ja? Misschien als wij door het glas van de televisie zo kijken naar wat anderen daar doen, waar is ons hart dan? Maar goed, dan nemen we een lammetje. Neem een lammetje naar binnen, ga die mooi opvoeden, mooi eten, en dan met die lopen. En wat doen we als het lammetje buiten komt? Gaat het lammetje naar de modder? Zegt nee. Als die zijn voet in de modder, die vindt dat vies. Nou, en wat is nou zo'n varkentje die kijkt naar die lammetjes en denkt, oh, die vinden die leuk en die zijn niet zo vies. Ik wil ook graag zo zijn. Ik zeg, weet je wat? Ik ga mijn schapenjasje kopen. Schaapvelletje erover, mooi aangekleed. En niemand gaat weten dat ik een varken ben. Dus helemaal verkleed. Ga leren lopen, net als die lammetjes. En het lijkt nog oké. Een beetje grote schaap, maar ja, nou ja. Hè? Toch? Totdat je hem op de buik drukt. Maar wat komt er dan uit? Niet meer. Dus als de druk opkomt, dan komt ineens wat erin zit, komt eruit. Dus is dit niet wat wij als mensen doen? Wij houden onszelf zo netjes, gaan netjes een pak kopen, heel netjes gekleed, weet je wel. Als we nou bezoek doen bij iemand, familie van Arken, ja? Zaterdagavond was verjaardagfeestje geweest, een paar borrels te veel gehad, weet je wel, want ja, nou ja, goed. Volgende ochtend gaat de wekker, klik, klik, brr, brr, oh man, dat is toch echt een paar borrels te veel. Oh, wat voor dag is het? Ja, zondag, oh, we moeten weer naar de kerk. Oh. Man, ik heb helemaal geen zin. Mag niet uit wat voor kerk hoor. Ik heb helemaal geen zin om op te staan. Nou ja, het moet wel. Ga roep jij de kinderen. Ja, dan moet ik de kinderen aan doen. Oh, ja, sorry. Hey. Poh. Nou ja, en de kinderen, die hebben natuurlijk helemaal. Ja, kom eraan. Over 10 minuten. Ja, ik lig nou op de andere zij. Ik ben er bijna uit. Nou, 10 minuten later ben je al. Ja, zo meteen. Ja, weet je. Nou, je geduld, je denkt. Uiteindelijk dan is het natuurlijk ook zo, de mannen zitten al in de auto en de vrouwen zitten nog te stukken door en te verven voor de spiegel, weet je wel. En de mannen, tuurlijk, en ik was, hou toch op, wat moet de buren dan van ons denken, weet je wel. Man, iedere ochtend hetzelfde, al dat kinderen naar kerken en mopperen en allebei. En uiteindelijk komen we de kerk aan, oh daar is broeder zo en zo, of predikant, of voorganger, of pastor, weet wat ik al. Hij zei, joh, goedemorgen. Ja, fijne dienst. Ja, weet je wel. En ze zeiden, hallo. Oh, ze hebben ook weer nieuwe kleren. Ze weten niet wat er met dat geld te doen. Ja. En dan begint de dienst. En dan duurt de preek wat lang. En je denkt, man, het is een van die warme zondagen. Weet je wel, ik zit hier toch te zweten. Zeg, wanneer nou die kerel eindelijk een keer op? Ja, we betalen hem niet om zo lang te spreken. Het is nou wel genoeg. En zo wat. Zo bijna kwam de varken eruit. Wij kunnen de buitenkant ons leven proberen veranderen. Dat is geen relatie met God. Dat is geen relatie met God. Als jij of u en ik zo sterven als wij geboren zijn, zijn wij eeuwig verloren. Trouwens, ik denk onze hart wil dan niet eerst naar de hemel, want er is geen modder in de hemel. Maar wat is dan de oplossing? Hoe gaat God dit oplossen? En ik wil afsluiten, laat ons tot afsluiten komen. Ik wil eens gaan kijken naar een man die God laat vliegen, Marcus hoofdstuk 10. Die Jezus dat vroeg.
Markus hoofdstuk 10 en ik lees vanaf vers 17.
En toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
Nou, dat is toch een geweldige vraag, of niet? Iemand komt naar Jezus en hij vraagt: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Als wij vanavond hier zitten en ik zeg, dat zou ik zo graag het eeuwige leven wil hebben. Ik zou zo graag zeker wil weten dat ik eeuwig ga leven met God. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Het is een vraag van de mensen van alle tijden. Alle religies proberen deze vraag te beantwoorden. De een antwoordt met kastijding. De andere met heel veel goede werken. De andere met ga een klooster leven. De ander zegt gewoon, ik denk als ik wel zo'n beetje goed of we komen er wel uit. God vindt mij wel goed genoeg of zo. Maar wat moet ik doen? Nou, geweldige vraag. Maar kijk eens, deze man, hij kijkt naar Jezus en dan zegt hij aan Jezus. Jezus heeft aan Petrus gezegd, wie zegt de mensen dat ik ben? Ja? Dat hebben we gelezen. En toen zei sommigen, Elia, sommigen Mozes, sommigen een goede profeet, een van de profeten, misschien andere goede leraar. En Jezus zegt, maar jij, wie zeg jij? Ik ben Jezus, de Zoon, de Christus. Deze man wist dat niet. Want hij noemt Jezus goede meester. Dus voor hem was Jezus een goede mens. Een absoluut goede, geweldige mens. En dan zegt Jezus tot hem, waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Het is een geweldige antwoord van Jezus, want Jezus houdt hem gelijk een spiegel voor. Ik weet dat ik, in Duitsland is daar ook, waarschijnlijk mensen, je getuigt, je vertelt van de Heer. Er is één man, die zijn we grote vrienden mee geworden. Maar die zei eens wel eens aan mij, Jan Eiko heette. Hij zei aan mij, Eddie, hij zegt, maar ik ben toch niet zo slecht. En hij is echt een goede Adam. Een geweldig man. En ik zeg, Jan Eiko, ik zal zo graag aan jou wel zeggen dat je goed bent. Ik zeg, maar dat ben je niet. De Bijbel zegt, er is niemand die goed is, zelfs niet één. En hij keek me aan. Hij zegt, maar dan ook jij niet. En ik zeg, Jan Eiko, je hebt gelijk. Ik zeg, maar weet je wat de verschil is tussen mij en jou? Ik weet het. En jij niet. Ik weet dat ik niet goed ben. En daarom heb ik mijn hulp, mijn redding, buiten mijzelf gaan zoeken. Daarom ben ik naar het kruis gegaan. En daar ga kijken naar redding, buiten mijzelf. Maar dan staat hier, daar zegt Jezus aan hem, gij kent de geboden. Jezus houdt hem een spiegel voor. De Bijbel zegt, Gods woord is als een spiegel. Gij kent het geboden. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niet ontvreemden. Eer uw vader en uw moeder. Nou, kijk, Jezus was geleid door de geest. Dus Jezus wist wat hij die man specifiek moest antwoorden. Maar dan staat dus ook dan zegt hij tot Jezus, hij zegt, meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Nou, ik weet niet of hij daarmee bedoelt, ik heb het echt geprobeerd. Of dat hij zegt van, nou, maar die dingen heb ik helemaal niet gedaan. En dan heb je dus gelijk één overtreden, want die zal geen valse getuigenis geven. Hè? Dat is geen mens die dat voor elkaar krijgt. Ja, maar dus wat hij moet begrijpen. Verre van het kruis, verre van. Soms weten we niet, hoe is Gods hart tegen ons? Want hoe is Jezus' hart nu tegen deze man? Ik bedoel, hij komt eigenlijk met de zelfgerechtigheid. Ik heb geen fouten gedaan. En toch heeft hij geen vrede. Toch voelt hij zich heel ver van Gods oplossing. Daarom kom hij en vraag, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Heb jij die zekerheid? Heb je dit in je hart dat je weet, als je vanavond sterft, ga je naar de hemel. Je kan voor God verschijnen. Of heb je het gevoel van, ik weet niet, ik zou misschien nog eerst een paar dingen moeten doen.
En dan zou je denken, voor deze zelfgerechtige man, nou hij doet zijn best, maar hij wil niet eigenlijk weten. Hij stelt niet belang wie Jezus werkelijk is, hij heeft zijn opinie over Jezus. Goede meester is die, is wel een goede opinie, niet slechte opinie, maar ja, het geeft hem zo'n rol. Hij herkent hem niet als de Heer der Heren. Maar kijk wat er staat. Vers 21. En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief. Kan je het geloven? Dat God jou vanavond aankijkt. En je lief hebt zoals jij bent. Zonder dat je iets nog weer hebt in orde gebracht. Zonder dat je nog iets goed hebt gedaan. Al ben je nog ver van hem. Al begrijp je nog weinig. Hij keek hem aan. En hij kreeg het lief. Als je wist, jongeman. Voor jou ben ik naar de aarde gekomen. Als je dat eens wist. Als je wist wie het is die voor je staat. Zoals aan de Samaritaanse vrouw zeiden. Als je wist wie het is die jou om water vroeg. Dan zou je hem vragen. Hij zou je geven het water van het eeuwige leven. Die zou nooit weer dorst worden. Hij kreeg hem lief. En dan zei hij, één ding ontbreek je. Eén ding. Niet honderden regels. Niet honderden wetten. Eén ding. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. En je zult de schatten de hemel hebben. Nou, eigenlijk zegt Jezus hem, vergeet alles waar jij jouw geluk wil opbouwen. Alles waar jij wil op vertrouwen om jouw leven een succes te maken. Laat het alles, want dat is wat het kruis betekent. Je brengt aan het kruis en je laat alles vallen. Niet, Heer Jezus, ik ga je vertrouwen en ja, ik breng een paar goede talenten breng ik mee. Die ik wil inzetten voor je dienst. Mijn talenten, mijn gaven. Nee. Niks. Eén ding heb je nodig. Eén ding ontbreek je. Wat was dat? Wat is dat ene ding dat de mens ontbreekt? Wat is dat ene ding dat het varken nodig heeft? Is een nieuwe hart. Een nieuwe natuur. De hart van een lam. De hart van de lam van God. Dat is wat de mens nodig heeft. Niet honderden goede werken. Niet heel veel offerandes. Niet jaren in een klooster. Niet heel veel kennis. Eén ding. Maar wat je nou nodig hebt. Is een nieuw hart. En om die hart te krijgen. Moet je op de operatietafel. En nou, ik had de operatietafel al voorbereid hier vanavond. Ik kom geboren uit Zuid-Afrika. Volgende week ben ik langer in Europa dan ik in Zuid-Afrika was. Dat is voor mij wel ook een bijzondere week. Hè? 26 jaar, ik was vorig jaar 25 jaar in Europa. Maar de Zuid-Afrikanen hebben enige ervaring met harttransplantaties. Weet u, hè? Professor Dr. Chris Barnard, 1968, de eerste harttransplantatie ter wereld. Dus, wij hebben hier, hebben nou een harttransplantatie. En u zijn allen studenten die willen leren, hoe kan ik een nieuwe hart krijgen? Nou heb ik één persoon nodig, een jonge man misschien, die zegt van nou, ik wil wel eens een nieuwe hart hebben. Ja, die voor mij een patiënt zou wel zijn. Mag ik een vrijwilliger even vragen? Ik wil ook wel een vrijwilliger aanwijzen, maar het gaat altijd makkelijker als het iemand zelf. Is er iemand die mij even wil helpen? Geen, dus is niemand die, één vrijwilliger, één jonge man. Ja, kijk eens, kom maar. Geweldig. Tenminste iemand hier vanavond die een nieuwe hart wil hebben. Hoe heet jij?
Jouke.
Jouke?
Krijg je straks ook wat ter compensatie?
Zeker weten, jongen. Ga maar even liggen. Ga maar even liggen, oké. Is dat voor hem? Dat is een Nederlander, hè? Voor niets gaat de zon op. Je wil er gelijk aan verdienen, hè? Dat zeggen de Duitsers ook. De Nederlanders, als je een hand geeft, moet je nooit uit je vingers stellen. Weet je wel? Echte zakenmannen. Oké.
Jouke was het, hè? Ja. Jouke ligt op de operatietafel. We gaan even narcose geven, hè? Op de oude manier. Ja, okay. Hij slaapt, hè? Hij slaapt. Nou, dan gaan we hem opensnijden. Hij zit achter glas. Kijk, haal die oude haat eruit. En ik zie, oh, vieze hart. Och, hè? Varkenshaat. Vol modder, weet ik veel. Weg ermee. Oké. Okay. Nou, brengen ze ons een nieuwe haard. We gaan erin zitten. Dicht naar hem. Dan wordt hij wakker. Geweldig. Oké, okay, je mag opstaan. Nou gaan we vanavond naar huis. En dan heeft iedereen van ons een nieuwe haard. Is dat zo? Nee. Wie heeft een nieuwe haard? Alleen Jouke. Waarom? Want alleen Jouke was op de operatietafel. Alleen Jouke. Dus het maakt niet uit wat mijn opinie over God is. Het maakt niet uit hoeveel theologische kennis ik heb. Het maakt niet uit bij welke kerk of gemeente ik lid ben. Het maakt niet uit of ik gedoopt ben als kind of zelfs als volwassene. Het maakt niet uit wat voor talenten, wat voor goede werk ik heb gedaan. Als ik niet bij van Christus, van God, een nieuwe hart heeft gekregen. Hij zegt, ik zal de hart van steen verwijderen en ik geef u een hart van vlees. En het kruis was dat operatietafel. Oké, dankjewel. Heeft u een nieuwe hart? Weet je, ik heb mijn leven, dit jaar denk ik is het 30 jaar geleden, kwam het moment dat ik geconfronteerd werd met, wie is Jezus? Wie is Hij voor mij? Ja, voor mij was Hij Gods Zoon. Voor mij was Hij de God en de persoon die ik heb gehoord in de catechisatie. Ja, voor mij was Hij de een waar de dominee van vertelde. En voor mij was Hij de een, ja, waar mijn moeder, als ze de Abbas deed, zong en huilde. Neem de wereld, geef mij Jezus. Wereldvreugde, ras voor mij. Dat was van mijn moeder. Maar nu werd mij gezegd, God heeft geen kleinkinderen, alleen eigen kinderen. Dus niet omdat mijn ouders geloofden, was het bij mij ook zo. En toen kwam die avond, waar ik mij vieze was, mijn modder en mijn leven, mijn zelfzuchtigheid, mijn leven voor mezelf, in de gezicht staan, mijn trots. En ook hoe ik omgegaan was met wie Hij was. Hoe Hij eigenlijk voor mij, net als die rijke jongeling, Hij was voor mij een goede leermeester, een goede profeet, wat het ook al, een goede religieuze figuur. Ja, oké, ik noemde wel God in mijn verstand. Maar in mijn hart, daar leefde ik op de troon. Mijn doel was rijk wel, ik wil voor mezelf leven. Mijn doel was heel veel plezier in het leven hebben als hoofddoel. Zo ga ik mijn leven vullen. En daarbij, zondag ga ik wel naar de kerk, natuurlijk wel. En die avond alsof Hij mijn ogen opende. En ik zag wat anders dan ik normaal zag. Ik zag ineens dat ik Hem niet heb geacht. Ik zag ineens dat Hij alleen maar een rolletje in mijn leven speelde en dat Hij dat niet wou. Maar dat Hij de regisseur wou zijn. Maar ik zag ook dat Hij mij lief had. Terwijl ik het niet verdiende. En ik zag dat Hij mij aanbood. Hij zegt, kom naar het kruis. En ik geef je een nieuw hart. Een nieuwe leven. En toen heb ik door een eenvoudig gebed. Dan zegt Heer Jezus, hier is mijn leven. Maak van mijn leven wat U wil dat het moet zijn. Ik zeg het vaak, dat was geen uiterlijke, mijn haar ging niet rechtop staan. Dat was geen bliksem in de lucht. Maar mijn leven was compleet veranderd. want hij gaf mij een nieuwe hart. Heeft u het? Kan u vanavond zeggen, ja, ik sta niet meer ver van het kruis. Ik ben dichtbij gekomen. Ik wil u vragen, zie toch, dat hij met liefde naar u kijkt. Dat hij niet zit te wachten. Hij zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden die verloren zijn. En nu nog hebben we tijd. Nu nog is de mogelijkheid dat hij ons leven kan veranderen. Nu nog, of je oud bent of je jong bent, of je man bent of vrouw bent, of je rijk bent of je arm bent. Maakt niet uit of je een diploma heeft of geen diploma, opleiding of geen opleiding. Of je denkt, je hebt heel veel zonde, of heel weinig. Kom. Laten we naar het kruis kijken. Laten we zeggen, Heere, zoals David bad, schep in mij, o Heere, een nieuwe hart, een rein hart. Want dat is wat ik nodig heb. Zou u samen met mij wel bidden? Heer Jezus, u kent ons. En Heere, het leven gaat zo snel voorbij. Vanavond, Heere, zitten we hier en... Ach, Heere, we horen dit. We kijken, ik zie die rijke jongeling. Ik zie hem voor me en ik zie zo ik zelf zo'n type ook was, Heere. Die zo lang u niet hebt geacht. En Heere, wij zoeken die woord dat wij onszelf niet kunnen verbeteren. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Wij kunnen vruchten veranderen. Wij kunnen een maskertje voordoen. Wij kunnen ons verkleden. Wij kunnen doen alsof voor een tijdje totdat we onder druk komen. Maar Heere, u bent de een die onze wezen van binnenuit verandert. U bent de een die ons verlost van het oude hart, van het oude natuur. En Heere, ik bid u dat wij vanavond niet ver weg blijven staan bij het kruis. Maar dichterbij komt. Misschien zelfs zo dichtbij als die ene moordenaar aan het kruis. En zeg, Heere, gedenk mij. Gedenk mij. Want meer vraag u niet van ons, Heere. U bent de een die het doet. U bent de Messias, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik bid dat u aan iedereen vanavond hier moed geeft. Om te zeggen, Heere, ik wil alles laten vallen waar ik mij op vertrouw. Alles. En u vragen om dat ene ding dat ik nodig heb. Een nieuw hart. De hart van een lam. De hart van de Lam van God. In Jezus' naam.